Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Lucas 1 en daarvan het 79ste vers. Lucas 1, vers 79. Daar spreekt het woord van de Heere aldus om te verschijnen dengenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Tot zover. Gods wonderbare werken. Wij letten op het licht in de duisternis. Gods wonderbare werken. Wij letten op het licht in de duisternis. U merkt dat wij niet heel Lucas 1 met elkaar overdacht hebben, maar dat wij nu we aan het kerstfeest genaderd zijn, onze aandacht een ogenblik bepalen mogen bij wat kort voor Lucas 2 ons vermeld wordt door de Heilige Geest die sprak door Zacharias. Zacharias, de priester, hij werd, toen het woord vervuld werd op Gods tijd, profeet, getuige van Gods wonderbare werken. Hij heeft door zijn ongeloof de belofte van God aangaande dat komende zaad de Heere Jezus Christus niet kunnen tegenhouden. Deze dingen zullen geschieden op hun tijd. Geen keizer, geen priester, geen mensenkind zal dat kunnen voorkomen. Maar nu is Zacharias op het ogenblik, op het moment aangekomen dat hij God de eer heeft gegeven. Johannes is zijn naam. God geeft genadig. Nu wordt ook zijn mond geopend om de Heere lof te zingen. En wat onder andere opvalt in die lofzang van Zacharias, is dat in die lofzang hij zichzelf niet meer noemt. Bij Maria vind je, mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen wij zalig spreken, alle geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan, hij die heilig is, machtig is en heilig is zijn naam. Daar vind je bij Zacharias niets van terug. Hij noemt geen woorden waarbij hij spreekt over zichzelf. Niet dat Maria dat niet mocht doen, zij werd ook geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar Zacharias wordt op een zodanige wijze geïnspireerd, dat met eerbied gesproken, zijn persoon komt niet meer in aanmerking. Zijn persoonlijke blijdschap als man en vader, dat hij eindelijk een kind mocht ontvangen, waar toch iedere Israëliet naar uitzag, wordt niet meer genoemd. Nee, hij spreekt alleen de lof en de prijs van die God, die alleen wonderen doet en die een hoorn der zaligheid ons opgericht heeft in het huis van David, zijn knecht. Hij spreekt van de profeten die hebben geprofeteerd van die komende Christus. En dan spreekt hij telkens in het meervoud dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrezen. En zo rijgen de woorden zich aan één. Dat Zacharias door de Heilige Geest zo gesproken heeft en niet anders, mag wel voor ons een lering zijn. Want tenslotte mondt alles daarin uit. In het leven van de kerk, in het leven van de enkeling. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loven hem vroeg en spaar. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Daar mag Zacharias wel mee instemmen. Zeker, uw vrije gunst alleen. Hij hoeft zichzelf niet meer op de borst te slaan. Hij hoeft niet meer te zeggen, ja en ik. Nee. Hij hoeft alleen maar te getuigen door de geest. Hij heeft grote dingen bij ons gedaan. Zo zie je in die lofzang van Zacharias, zie je de lijn lopen van dat zuivere werk van God. Al wat hij wrocht, zal juichen tot zijn eer. Uw dienstvolk zal verblijd u zegenen, Heere. Wat een arbeid van de Heilige Geest. Wat een werk van God. Om ons zo te leren dat het bidden, vragen en wat dies meer zij over mag gaan in aanbidding. Aanbidding, eer en dankbare lofgezang. En toch gaat de Heere daarop aan. In het leven van al zijn kinderen. En eenmaal zal de aanbidding volkomen zijn. Hier is het ten dele. Je zou bijna zeggen, hier is het maar een ogenblik. Dat de mens werkelijk met afzien van zichzelf, zonder vragen, alleen de Heer prijst. Alleen zijn naam verheerlijkt. Dat is maar zelden. Ik weet dat van die broeder waar ik wel eens van verteld heb, die zo bang op zijn sterfbed lag. Hij was een gemeentelid in Sliedrecht, van onze gemeente. Had er ook niet zo best afgebracht. Maar de Heere kwam daarop terug. En toen die angst en die vrees, dat onze oude predikant er haast niet naartoe wilde gaan, zo akelig was het. Totdat 3 dagen voor zijn dood de Heere opnieuw met zijn vergevende liefde, met zijn ontferming hem omhelsde. En toen hoorde je aanbidding. Het was of dat hij zelf niet meer bestond. Daar heeft hij God geprezen en verheerlijkt. Zijn genade en ontferming. Het leek wel of hij geen lichaam meer had. Het bloed liep uit zijn mond. En nog ging die door. Om die God, die zich ontfermt over zulk ene, om die te prijzen. En zo is hij gestorven. Je zou zeggen, die man heeft zich echt letterlijk dood gejuicht in de aanbidding van het wonder. Maar dat is maar zelden. Het is maar zelden. Je leest het wel in de schrift van die aanbidding. Zij aanbaden hem. Het is meer als bidden. Je zou zeggen, het is het einde van het bidden, de aanbidding.
Gode alleen de eer. Vandaar dat die stervende man zei, niks meer zeggen. Zingen jullie alleen nog voor me. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. We loven hem vroeg en spaak. Dat zal toch wat zijn, geliefde gemeente. Als die mens in al zijn verdraaidheid en verkeerdheid, maar ook in zijn verwevenheid van vlees en geest, als dat eens eenmaal zal zijn opgelost. En dat in de volkomenheid, zonder enige bijbedoeling, hij alleen de lof zal ontvangen van mensenkinderen die door hem verlost zijn. O, daar verwachten wij ook naar. Hier op aarde is het al zo groot, als Zacharias straks zegt, dat die Heere Christus komen zal om te verlossen uit de hand onze vijanden, opdat we hem zouden dienen zonder vrezen. Wel met kinderlijke vrezen, maar niet met slaafse vrezen, maar zonder vrezen. Want die vreest heeft pijn en is niet volmaakt in de liefde. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. En die liefde doet getuigen, Heere, u doet mij geen kwaad meer. Want u hebt eer dat u de zonde ongestraft liet blijven. De zonde gestraft in uw heilig kind Jezus aan het vervloekte hout des kruises. En dat heeft God gedaan in die zending van zijn zoon, om langs die weg het volk kennis te geven van de zaligheid, die toch ook bestaat voornamelijk in de vergeving hunner zonden. Dat alles wat ons van God scheidt, alles waarom de Heere moet toornen en schelden, dat alles zal zijn weggenomen. Zodat het woord vervuld wordt van Micha de profeet, wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft, die de overtreding van het overblijfsel zijner erven niet meer gedenkt. Hij zal zich onzer weder ontfermen. Hij zal al onze ongerechtigheden werpen in de zee. Hij zal ze dempen. Hij zal denken aan het verbond met Abraham en met Jacob. En hij zal de beloftenis vervullen die hij gesproken heeft. En dat doet dan die Heere God. Door de innerlijke bewegingen van zijn barmhartigheid, letterlijk door de ingewanden van zijn barmhartigheid. Daarmee ons aanduidende dat de diepste grond in God zelf ligt. Dat hij door innerlijke ontferming en barmhartigheid bewogen is. En dat hij daaruit zich ontfermt over een volk dat alles heeft verknoeid en alles heeft verspeeld. En die ingewanden der barmhartigheid, die zijn als het ware openbaar gekomen, uitgetreden door de opgang uit de hoogte. Eigenaardig woord, een opgang uit de hoogte. Maar daar duidt Zacharias mee aan, Jezus Christus, die uit de hoogte gekomen is, maar die tegelijk een opgang is. Hij die rijk was en arm is geworden, maar die tegelijk mag zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Zo is deze opgang een opgang die uit de hoogte gekomen is, maar die toch ook naar de hoogte weerkeert. Dan zegt de tekstvers, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Dat woordje verschijnen heeft iets blijs. Je kunt ook lezen beschijnen, maar bij het verschijnen komt ook het beschijnen. Er ligt iets in van het nieuwe, van het nooit gedachte, het misschien wel verwachte, maar het nooit geziene, het wonderlijke, wat geen mens kon aanwijzen om te zeggen, hier is het. Geen mens heeft het kunnen maken. Het is een verschijnen als het ware in onze wereld, maar het is niet van onze wereld. Het is een verschijnen in ons vlees en bloed en toch niet door de wil des mans, noch door de wil van het bloed, maar door de wil van de Almachtige God. In dat woordje verschijnen zit iets dat het hart kan opwekken van degene die het in zichzelf gewaar worden. Ik ben duisternis. Die het woord van God geloven, dat het licht dat in ons is, duisternis is. Er zit ook een gedachte in van blijdschap, als wij bedenken aan dat land van Galilea, dat land van de doodsduisternissen waar de schrift van spreekt, waar men misschien wel helemaal zonder besef van de duisternis leeft. Want zo is het ook nog een keer dat die mens die het woord niet gelooft, die niet erkent of dat woord op zijn eigen manier uitlegt, die denkt dat hij ziet, hij denkt dat hij in het licht wandelt. Maar, naar het welbehagen van God, kan ook dat licht dat gaat schijnen, die verschijning, die kan de mensen doen erkennen, in het volle bewustzijn. Ik heb gezondigd. De Heere zal toch die voorloper zenden, hebben wij gehoord. En die zal getuigen van zonde en van oordeel en van genade. Vele van de tollenaars en zondaars kwamen tot hem uit het ganse land, beleidende hun misdaden en begeerde om van hem gedoopt te mogen worden, om te verschijnen. Dat woord is mij lief, want waar je ook gaat of staat, hoe ouder je wordt, hoe meer je om je heen ziet en naar jezelf ziet, je voelt aan elke verschijning vanuit de mensen, de grootte van deze wereld, de ideologen met hun prachtige woorden, met hun beloftes, met hun plannen, met hun toekomstbeelden. Je weet, er komt niets van terecht. Het is in principe allemaal oud en verouderd en nabij de verdwijning. Het is in geen mensenhart opgeklommen. Maar nou dat woord verschijnen. U zegt misschien, ja, maar ik heb geen verschijningen gehad. Ja, maar dan vat u het helemaal letterlijk op. Maar het betekent het een zowel als het ander. Jezus is letterlijk in Galilea in het land van de schaduw des doods gekomen. Het woord van de profetie is vervuld. Maar de Heer Jezus verschijnt ook in zonderheid in het gewaad van zijn woord. In het kleed van zijn woord, daar openbaart hij zich. En dan moeten wij het eigenlijk allemaal hebben van de verschijning. Echt. Zeg, ja, is dat niet een beetje te mystiek? Is dat niet een beetje te pietistisch? Een beetje... Nee. Oren ziet men aan ons hoofd, maar wij horen er niet mee. Ogen ziet men aan ons hoofd. En wij zien er niet mee. Zo blind zijn wij. Zo blind was ook het volk Israël. Men diende zo gezegd de Heer, vervuld van slaafse vrezen en wettische dienstbaarheid, als men dat nog deed. Men droomde van een verlossing, maar dan alleen een verlossing van die vijand die je kon zien, die Romeinen. Die gehate Romeinen. Men had geen erg in de geestelijke vijanden. Hier, ze hadden geen erg in zichzelf. Daarom is nodig de verschijning. En bij verschijning denk ik aan een heel andere orde, aan een goddelijke orde. Dan denk ik aan iets wat buiten mijn begrip lag, buiten alles wat de mensen ooit hebben uitgedacht. Geen enkele godsdienst bestaat er op deze wereld die verschijning predikt. Men predikt wel van goden in mensengedaanten en dierengedaanten. Dat weet ik wel. Maar het is allemaal zo oud en het kraakt van de ouderdom. Het is allemaal ergens, dat voel je, het ligt in het verlengde van het menselijke denken, van de menselijke voorstellingen. Van de menselijke fantasie. Alleen God is in Christus verschenen. Alleen God, de God van de Bijbel, die openbaart ons van een woord dat vlees geworden is. Alleen God kan Jood en Heiden overtuigen dat zalig worden gunst is. Waar je je eigen niet naartoe kunt en hoeft te werken, maar wat uit vrije goedheid geschonken wordt aan onwaardige zondaren. Daarom wil ik dat woordje verschijnen zo graag naar die kant uitleggen. Met andere woorden, ach, David was een lieve man, maar hij kon niet verschijnen. Salomo was een wijze man, maar het was een hele verschijning, zou je zeggen, maar het was niet de verschijning. De koningin van Sheba viel als dood neer. Toen ze die heerlijkheid zag schijnen van Salomo's hof, maar het was de Christus niet. En zo zou je ze allemaal op kunnen noemen. Ze zijn verschenen, ze zijn verdwenen, maar hun verschijning heeft het heil niet bewerkt. Hun verschijning is niet de redding geweest van zondaar. Maar nu heeft Zacharias gezegd, uit hoge hemel daalt hij neer. De opgang uit de hoogte. Dat is echte verschijning. Dat is iets wonderbaars. Iets waar je verlegen mee mag worden. Waarom was het op mij gemunt? Als je zeggen mag, ik hoor bij degene die zijn verschijning hebben lief gekregen in onverderfelijkheid om te verschijnen. Wat er ook in zit is dit, omdat het een verschijning is, omdat het iets is wat buiten alle menselijke bedenkselen valt. Daarom kun je nooit zeggen, daar zou het niet kunnen. Dat land, dat volk, die kerk, die mens, die zitten veel te ver weg. Die zitten ver weg. Die zijn te slecht. Kun je niet zeggen. Want waar de Vader het wil laten schijnen, daar gebeurt het ook. Kan niemand tegenhouden. In achterbuurten, in ziekenhuiskamertjes, in gestichten en inrichtingen, op sterfkamertjes. Daar kan het opeens zo gaan schijnen. Aan het kruis. Denk eens aan die moordenaar. Die Manasse die in de gevangenis zat in het donker van de dood. Waar die werd afgemarteld en gebeuld. Toen bekende Manasse dat de Heere God is. Daar had hij van zijn eigen nooit kunnen komen. Maar het schijnt. Het schijnt. Oh, nou mag je ook daar de Heer om vragen. Trouwe Heere, u die het licht hebt doen opgaan, u die verschenen zijt, wil verschijnen. Voor elk die in het duister de waalt, verspreid deze zonnenhelder licht, dat hem in schaduw des doods bestraalt, op het vredepad zijn voeten richt. Want het is verschijning. Niemand, dat is nog maar heel menselijk vanuit de schepping gesproken, kan de komeet die nou in onze contreien passeert tegenhouden. Ga door. Hij verschijnt eens in de 76 jaar en wordt zichtbaar. Maar ze zouden bij wijze van spreken, nee, misschien wel echt nog een atoombom erop kunnen gooien, dat hij aan splinters valt. Maar het zou nog niet meevallen. Maar wie zal hem, die in de volheid des tijds gekomen is, wie zal hem tegenhouden? Wie zal hem tegenhouden? Toe, zou je niet zeggen, als je de verschijning niet kent, zou je dan nu niet zeggen, ach Heere, wilt u zelf aan mij openbaren, dat ik u mag kennen uit het heilige evangelie, als dat enige licht en die zonne der gerechtigheid, om alleen op u mijn hoop gevestigd te mogen zien. om die Heere Jezus Christus te mogen kennen. Er staat om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Dat is nogal wat. Wat wordt daarmee bedoeld? Wij weten uit de profeet Jesaja, Jesaja 9, en zijn nog veel meer plaatsen waar zulke soort woorden voorkomen. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die gezeten zijn in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. In Jesaja 42, lees je het ook, 42 vers 7, dat hij komen zal om de blinde ogen te openen. En om de gevangenis te ontsluiten van degene die in de duisternis gezeten zijn. Wat zijn dat dan voor mensen? Nou, het beste is, dacht ik aan Jesaja 42, om te denken aan mensen die in de gevangenis zitten. Mensen die gevangen zijn. Anderen hebben ook wel gedacht aan mensen die op reis zijn in de grote woestijn. En die in het duister terecht zijn gekomen. En die geen weg voor hun voet kunnen vinden. Denk aan Psalm 107. Die de rechtersweg kwijt zijn. Maar misschien past het beter om te denken aan Jesaja 42, aan die gevangenis. Die gezeten zijn, dat wil zeggen. Je hebt toch wel eens gehoord, iemand moet zo of zo lang zitten. Want in de gevangenis kun je niet verlopen. In de gevangenis ben je niet zomaar om een nachtje te slapen. In de gevangenis zijn ze gezeten. In de gevangenis is het ook donker. Je moet niet rekenen de gevangenissen van nu. Dat zijn mooie huisjes of hokjes, waar de mensen van allerlei vrijheden kunnen genieten, met ontspanning, noem maar op, eten en drinken op zijn tijd. Alles even mooi geregeld. Nee, dan moet je denken aan die gevangenissen van vroeger. In zo'n hol. Denk waar Paulus in terecht kwam, in die onderste kerker met zijn voeten in de stok. Denk aan zo'n akelige put waar ze Jozef in stopte, in Jeremia. Denk in ons land aan die gevangenissen onder in die kelders van die kastelen in de middeneeuwen. Waar de mensen soms jaren en jaren tussen de ratten en ander ongedierte hebben gezeten. Donker. Duister. Je kunt geen hand voor je ogen zien. Duisternis. En schaduw des doods. Waarom? Wel, het vonnis is, gij zult sterven en niet leven. De schaduw van de dood valt op ze. Ze zijn er nog wel. Ze leven nog wel. Maar de schaduw valt op ze. De zon van het leven, van de vrijheid, is ondergegaan. Gaat onder. Nog even. En dan komt de beul. En zullen ze wel gehangen worden, of onthoofd, of weet ik wat. Dat beeld wordt hier gebruikt. Wat bedoelt
de Heilige Geest hiermee, dat kan ik allemaal niet zeggen, maar ik wil proberen er iets van te noemen. Bedoelt de profeet dat, de Heilige Geest dat, dat letterlijk of geestelijk? Bedoelt hij dat nou van mensen die met weten van zichzelf in die duisternis gezeten zijn en in die schaduw van de dood? Of bedoelt hij daarmee zoals bij Jesaja 9 of 8, het laatste gedeelte van hoofdstuk 8, hè? Daar staat van dat verachtelijke land van Naftali en Zebulon, waar het zo stikdonker is, waar de mensen zo ellendig erbij zitten, waar de mensen naar de hemel kijken en naar de aarde en vloeken, dat verachtelijke land, dat verlaten land, waar zo die heidense invloeden van kracht zijn en waar zoveel zwakzinnigen en krankzinnige bezetene melaatsen ronddolen, van God en mensen verlaten, zou je zeggen. Betekent het dat? Ik zou het liefst willen zeggen, het betekent het allemaal. Want als een mens in de duisternis zit en hij weet het niet, maar God weet het wel. Voor God is het allemaal duisternis bij ons. Of het weten of niet. En dan zou iemand op zijn borst slaan en zeggen, hier is het licht. God lacht erom. God weet de gedachten van de mensen, dat ze ijdelheid zijn. Wat een duisternis. Dat wij de duisternis niet herkennen en ook niet erkennen voor de Heere. Maar de Heere weet raad, nee. En als je het wel erkent, als je het wel erkent, dat je misschien op dit moment je eigen in de duisternis gewaar wordt, en gevoelt en gelooft, o, wat is dat waar. De Heer heeft gezegd ten dagen dat je daarvan eet, zult je de dood sterven. Ik ben een kind des toorns, gelijk alle anderen. Ik kan voor de Heere niet bestaan. Als de Heere komt, dan betekent dat mijn einde. Dan kan het niet anders of hij zal zeggen, ga weg, huichelaar, vijand van alle gerechtigheid, om te verschijnen. Degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. Dus of we het weten of niet weten. Een paar stappen maar. Dan zijn we op onze bestemming. Wie weet hoe luttele tijd nog. En daar is de nacht. Waar we onze voeten stoten aan de schemerende bergen. Zo gaat het in het leven. De mens die in waarde is en geen verstand heeft, blijft niet. Hij wordt gelijk aan de beesten die vergaan. Dwaas, zegt God. Deze nacht zal ik je ziel van je afeisen. En wat dan? Als er wint iemand de hele wereld, en hij leidt schade aan zijn ziel, wat nuttigheid geeft het hem? Om te verschijnen. Degene die in duisternis en in schaduw van de dood zijn, daar komt het licht. Het licht gaat schijnen. Het licht schijnt in de duisternis. En wat doet dat licht? Licht, zegt u al, maakt de duisternis openbaar. Jazeker, dat is ook zo. Dan zitten we in het stikdonker. Dan zeggen we nog tegen God en mensen, wat heb je op mij? Zal ik wel uitmaken. Wat ik zeg dat licht is, dat moet licht zijn. Wat ik zeg dat waar is, dat moet waar zijn.
Wat ik zeg dat geoorloofd is, dat moet geoorloofd zijn. De mens als de maatstaf aller dingen. De mens die hoe die ook keert of draait, verteerd wordt door de onrust en de opgejaagdheid van de Satan, die boze geest. Verschijnen uit werelds duistere wolken, in werelds duistere wolken, een licht der lichten. Wat doet dat licht? Dat licht dat brengt een rare boodschap. Zoals Jesaja 9 dat zegt, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Wat moet je daarmee? Wat moet je daarmee als je in de gevangenis zit? Als je de doodstraf hebt verdiend. Als de schaduw van de dood over je gevallen is, er is geen uitweg. Wat moet je daarmee? En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God. Heb je geen raad nodig? Gevangenen? Doodschuldigen? Heb je nog een weg? Kijk eens om je heen. Het is nog allemaal even donker en triest. Waar wacht je dan nog op? Ja, dat ze me komen halen. Wie? De beul. En dat de boze geesten me meenemen naar waar ik thuis hoor. Wonderlijk staat er, is zijn naam, raad, sterke God, verschijnen in de duisternis. Ja, u kunt de deur niet open doen, maar hij komt door de deur heen naar binnen. Hij komt in de gevangenis. Hij wordt geboren in de stal. In de cel, in het ellendige hart, hij. Dat is Gods eigen manier om te redden, om zalig te maken. Niet dat hij staat te roepen, probeer eens door het raampje te kruipen, hier heb je een ijzerzaagje, zaag de spijlende maar voorzichtig uit. Graaf een gang in de grond, dan kun je misschien ontsnappen. Hij komt daar in de cel, in de gevangenis. Bij de ter dood veroordeelde wordt hij geboren. Hij komt op het eigen terrein van de dood en van de Satan. En waar de zonde macht is, waar we onszelf in verstrikt hebben, verschijnen. En weet je wat het kind zegt en de jongen en de man van smarte verzocht in krankheden. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, ik voor u. Het kleine kind doet de deur open. Zegt, laat mij hier leven. Opgroeien. Schuldig verklaard worden. Ter dood veroordeeld worden. Sterven. Aan het kruis. De beul. De rechter. Ik zal het wel doen. Ik zal het wel doen. Ga jij maar naar buiten, in het licht waar de zon schijnt. Ga jij maar naar de stad, de nieuwe stad, de weg van de vrede, de weg naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Gods paradijs. Ga jij maar dan. Laat mij hier alles in orde maken, zegt hij in de gevangenis. Hij zendt niet een engeltje. Hij zendt niet een boodschappertje. Hoe groot ook. Hij komt zelf. Het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Wat een verschijning. Is dat de oplossing van het raadsel? Ja. De ziel die zondigt zal sterven. Hij komt in die natuur die gezondigd had. Adams vlees en bloed neemt hij aan. En hij zet de deur voor die ellendige, zet hij open. En hij zegt, laat mij hier maar zitten. Laat mij hier maar lijden en sterven. Laat mij hier maar getrapt en geperst worden. Want het moet volbracht worden. Of jij, of ik, zegt hij. In duisternis en schaduw des doods. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Was hij nog zo jong? Hij was in de dingen van de vader. En uiteindelijk werd hij veroordeeld om te sterven. En de vader in de hemel veroordeelde hem ook. Dat is het ergste. Om onze voeten, moordenaars voeten, voeten van tollenaren en zondaar, voeten van Samaritanen, weerspannige overtreders, op de weg des vredes te richten. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Om de voeten van zulke die voor de Heere wel mogen herkennen en belijden. Heere, ik heb alles ten kwade gedacht, maar u hebt het ten goede gedacht. Om op deze manier een groot volk in het leven te behouden. Evangelie. De goede boodschap, de wondere raad van de Heere aan een volk dat in duisternis en schaduw des doods zit. En wij, het is alweer zo lang geleden. En toch is dit woord nog waar om te verschijnen. Daarom zijn we vandaag ook weer bij elkaar. Echt waar. Daar moet je niet gering over denken. Het zonnetje schijnt op de muur. Maar dat is nog niet de zonne der gerechtigheid. Maar de Heer heeft beloofd en toegezegd. Predik dat evangelie aan alle creaturen. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Het is voor ons nog net zo nodig, dat hij in het heilig kleed van zijn woord aan ons verschijnt. En dat hij ons beschijnt met het licht. En dat hij zegt, daarheen. Waar dan heen? Tot hem alleen. Hij zal ons niet verstoten. Zijn eigen zoon heeft tot de troon de weg ons weer ontsloten. Wie is het te slecht? Te goed kun je wel wezen. In je eigen oog. Wie is het te verloren? Wie is het te weerbarstig die niet genezen kan worden door deze verschijning. God geven dat we zo alle het licht mogen zien in Hem, in het heilige evangelie. Opdat we bij Hem schuilen en hoe wankelend en kinderlijk, hoe kinderlijker hoe beter, maar dat onze voeten mogen staan op de weg van de vrede, op weg naar de stad, naar de gemeenschap met Hem, door het bloed des kruises. Amen.